Goedemorgen. De kerkenraad heet u en jou hartelijk welkom in deze dienst, waarin voorgaat dominee Van Zetten. De schriftlezing in deze dienst is uit 2 Koningen 2. Vanavond om 6:30 hoopt eveneens dominee Van Zetten de dienst te leiden. De kerkdiensten voor de Evolente volgende week zondag 21 juli. In de ochtenddienst om 9:30 hoopt voor te gaan dominee Groenendijk en in de avonddienst van 6:30 dominee Van der Wind. We doen voorbeden voor Nel Jonkers-Bok, de Kosterijstraat 6, die morgen aan haar heup geopereerd moet worden. Voor Ton Baron, die afgelopen week gunstige uitslagen heeft gekregen en zijn taken in de kerkenraad weer kan hervatten. Voor het dabaarwerk, wat deze weken plaatsvindt, ook op campings in de Bommelerwaard. En we denken aan de jongeren die morgen vertrekken naar Bulgarije voor een werkvakantie. Er zijn vanmorgen 2 collecten. De eerste is bestemd voor de diaconie, de tweede voor de kerk. We bevelen de collecten hartelijk bij u aan en vragen ook uw aandacht voor de zendingsbussen bij de uitgang. De voorzang in deze dienst is Psalm 121, vers 4. De Heer zal u steeds gade slaan, opdat hij in gevaar uw ziel voor ramp bewaart. De kerkenraad wenst u, jou en allen die met ons meeluisteren, een gezegende dienst toe.
Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en niet laat varen de werken van zijn handen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen van de aarde. Amen. Jongens en meisjes, als iemand gestorven is, dan komt hij niet meer terug. Misschien heb je wel iemand in gedachten die lang geleden of kort geleden overleden is. En dan is er een plaatsje leeg. Dat geeft verdriet. Want je weet, iemand komt niet meer terug. En dan gaat het vanmorgen over Elia. Maar Elia is niet gestorven. Elia is naar de hemel gevaren. En de Joden dachten, dan kan die ook terugkomen. En er staat ook een tekst in de Bijbel in Maleachi. Daar staat, zie, ik zend tot u de profeet Elia voordat de dag van de Heere komt. Later heeft de Heer Jezus uitgelegd dat dat over Johannes de Doper ging. Maar de Joden die dachten, Elia is naar de hemel gevaren en die komt ook weer een keer terug. Als zij het Pascha vieren, het feest dat ze uit Egypte bevrijd zijn, laten ze altijd één stoel leeg staan. Dat is de stoel voor Elia, als die komt. En dan gaan we vanmorgen in de preek nadenken over het einde van Elia. En ook nog even aan die stoel die leeg staat. Maar ik hoop dan dat je vooral ook niet aan Elia denkt en zijn lege stoel, maar aan de Heer Jezus, die terug zal komen op de wolken van de hemel. En ik hoop dat we net als Elia zo met de Heere mogen leven, dat we weten dat we eenmaal bij hem komen. Psalm 73, vers 12. En mij hiertoe door u bereid opnemen in uw heerlijkheid. We zingen samen Psalm 73, vers 12. Gemeente, het diepe wonder in de geschiedenis van Elia die vanmorgen voorligt, zijn niet die vurige wagens en paarden, denk ik. Maar het diepste wonder is dat Elia thuis mocht komen. Er zijn twee wegen, dat leert ons het woord van God. We gaan horen naar Gods heilige wet. En we zingen daarna Psalm 5, vers 5 en vers 7. Waar die twee wegen en daarmee ook het wonder naar voren komt. Wie zinloos, zonder te overwegen wat hem betaamt, tot u durft gaan, zal voor uw aanschijn niet bestaan. En dan het wonder van Elia en ik hoop ook het wonder van u en jouw leven. Maar mij ontmoet uw mededogen. Ik zal uw woning ingeleid en naar het paleis der heiligheid in ware godsvrees neergebogen, uw gunst verhogen. Hier in de kerk en eenmaal bij hen thuis. We zingen Psalm 5, vers 5 en 7 als amen op Gods heilige wet. Toen sprak God, en hij spreekt ook vanmorgen al deze woorden: Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis, geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een naijverig God die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten. Maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij lief hebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen, u, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienaar, nog uw dienares, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is. En hij rust op de zevende dag, daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echt breken, u zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Nog zijn dienaar, nog zijn dienares, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. En de Heer Jezus die deze wet volkomen heeft gehouden, de straf op de overtredingen van heeft gedragen en de vloek heeft weggenomen, vraagt van u, van jou en van mij: u zult de Heere uw God lief hebben. Met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede eraan gelijk is: u zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt heel de wet en de profeten. Amen. Thank you. bidden we de Heere samen om zijn Heilige Geest. Heere, u danken we dat we naar hier mochten komen. Buiten rook alles fris van de milde regen die vanmorgen en de afgelopen dagen is gevallen. En we danken u ervoor met onze agrariërs voor het vocht dat viel. Want we zien er de wonderlijke werking om ons heen van. Waar de harde aarde, waar niet tegenop te sproeien viel, week is gemaakt. En waar dat wat stil stond, wat doods leek, ineens groeien gaat. We zien de mais omhoog schieten. Als een zegen. Van die milde regen die u gaf, grote schepper. En Heere, dat dat het beeld mag zijn van wat hier in de kerk vanmorgen gebeurt. De milde regen van uw Heilige Geest, die daar waar alles hard en doods lijkt, leven wekt, leven versterkt, doet groeien en doet bloeien, doet opwassen in de genade van de Heer Jezus Christus. Heere, dat kunnen wij niet maken. U kunt wat proberen, zoals de agrariërs wat proberen te sproeien, zoals we ons tuintje wat proberen nat te houden. Maar Heere, wij redden het niet. Maar als die milde regen van uw geest komt, o Heere, dan gebeuren er wonderen voor ons en onze kinderen, voor degenen die ons lief zijn. En we bidden, Heere, dat dat vanmorgen zo mag zijn, door de kracht van uw Heilige Geest. Er komen stromen van zegen, dat heeft uw woord ons beloofd. Wil het dan vanmorgen doen, Heere. Op en onder de kansel, opdat uw woord vrucht draagt tot uw eer, tot ons heil, tot bemoediging op de levensweg. En Heere, onze levensweg kan zo verschillend zijn. We kunnen hier ook zo verschillend zitten met wat we hebben meegenomen, wat in ons hart leefde. Misschien, Heere, leven we wel heel ver bij u vandaan. Zegt het ons allemaal niks? Kunnen we er niks mee? Willen we er niks mee? Maar o God, u bent toch diegene geweest die de jaren en de eeuwen door ook zulke harten hebt week gemaakt en omgebogen, vernieuwd door de kracht van uw genade. Zou het ook vanmorgen willen doen? U weet, als we hier kwamen met een bezwaard hart, als er veel is wat ons te neerdrukt, wat ons zorg geeft, waar moeite is. O Heere, wilt u dan ons bemoedigen vanuit uw woord? En als het gaat, Heere, over het levenseinde van onze geliefde, van onszelf, dan kan dit woord ook heel diep raken. Kan het heel dichtbij komen. O Heere, geef dan dat we al luisterend uw genade en uw liefdevolle nabijheid mogen ervaren. Dat die liefde waarmee u Elia hebt omringd in zijn leven en aan zijn levenseinde ook de liefde mag zijn die wij in ons hart gevoelen als we dit uw woord overdenken. En geef dat het tot eeuwige zegen mag zijn, tot bemoediging. Verbreek het werk van de Satan en wil wonderen werken van genade, van vertroosting. Onze ogen zijn op u. Zegen ons om Jezus wil. Amen. Gemeente, we openen het woord van God en lezen 2 Koningen 2. De schriftlezing vindt u in 2 Koningen 2 vanaf het eerste vers. En we lezen tot vers 18 over de hemelvaart van Elia. Een gedeelte dat ik had voorbereid al een poosje geleden rond hemelvaartsdag. Maar toen door de schuiving in het preekrooster wat uitgesteld moest worden, wil ik graag dit woord van morgen aan uw hart leggen. Hoor het woord van God. Het gebeurde nu toen de Heere Elia in een storm zou opnemen in de hemel, dat Elia met Elisa uit Gilgal wegging. Elia zei tegen Elisa, blijf toch hier, want de Heere heeft mij naar Bethel gezonden. Maar Elisa zei, zo waar de Heere leeft en uw ziel leeft, ik zal u niet verlaten. Zo gingen ze naar Bethel. Toen kwamen de leerlingprofeten die in Bethel waren de stad uit naar Elisa toe en zeiden tegen hem, weet u dat de Heere heden uw meester van u zal wegnemen? En hij zei, ik weet het ook, zwijg erover. En Elia zei tegen hem, Elisa, blijf toch hier, want de Heere heeft mij naar Jericho gezonden. Maar hij zei, zo waar de Heere leeft en uw ziel leeft, ik zal u niet verlaten. Zo kwamen zij in Jericho. Toen kwamen de leerlingprofeten die in Jericho waren naar voren naar Elisa toe en zeiden tegen hem, weet u dat de Heere heden uw meester van u zal wegnemen? En hij zei, ik weet het ook, zwijg erover. En Elia zei tegen hem, blijf toch hier, want de Heere heeft mij naar de Jordaan gezonden. Maar hij zei, zo waar de Heere leeft en uw ziel leeft, ik zal u niet verlaten. Zo gingen zij beiden verder. En 50 mannen van de leerlingprofeten gingen erheen en bleven op grote afstand staan en zij beiden stonden bij de Jordaan. Toen nam Elia zijn mantel, rolde hem op en sloeg het water. Dat werd naar beide zijden verdeeld en ze gingen er beide door over het droge. Het gebeurde nu toen ze overgestoken waren dat Elia tegen Elisa zei, vraag mij wat ik voor u doen zal voordat ik van u weggenomen word. En Elisa zei, laat er toch 2 delen van uw geest op mij mogen zijn. Maar hij zei, u hebt een moeilijke zaak gevraagd. Als u mij zult zien als ik bij u vandaan weggenomen word, dan zal het u gebeuren, maar zo niet, dan zal het niet gebeuren. Het gebeurde terwijl ze al sprekend verder gingen, zie dat er vurige wagen met vurige paarden kwam die tussen hen beiden scheiding maakten. Zo voer Elia in een storm naar de hemel. Elisa zag het en hij riep, mijn vader, wagen van Israël en zijn ruiters. En hij zag hem niet meer. Toen greep hij zijn kleren en scheurde ze in 2 stukken. Hij pakte de mantel van Elia die van hem afgevallen was, keerde terug en bleef aan de oever van de Jordaan staan. Hij nam de mantel van Elia die van hem afgevallen was en sloeg het water en zei, waar is de Heere, de God van Elia? Ja, hij. Hij sloeg het water en het werd naar beide zijden verdeeld en Elisa ging erdoor. Toen nu de leerlingprofeten uit Jericho die aan de overzijde waren hem zagen, zeiden ze, de geest van Elia rust op Elisa. Zij kwamen hem tegemoet en bogen zich ter aarde voor hem neer. En ze zeiden tegen hem, zie toch, er zijn bij uw dienaren 50 dappere mannen. Laat hen toch uw meester gaan zoeken of de geest van de Heer hem misschien niet heeft opgenomen en op een van de bergen of in een van de dalen geworpen heeft. Maar hij zei, stuur hen niet. Ze drongen echter bij hem aan, tot beschamens toe, en hij zei, stuur hem dan maar. En ze stuurden 50 mannen die 3 dagen zochten, maar hem niet vonden. Toen kwamen ze bij hem terug, terwijl hij in Jericho verbleef. En hij zei tegen hen, heb ik niet tegen u gezegd, ga niet? Tot zover de lezing van het woord van God. In de verkondiging staat vers 11 centraal. Het eerste gedeelte van vers 11. Het gebeurde terwijl ze al sprekend verder gingen, zie dat er vurige wagen met vurige paarden kwam, die tussen hen beiden scheiding maakten. Dan staat daar nog achter, zo voerde Elia in een storm naar de hemel. Voor wie meeleest in de Oude Statenvertaling, daar staat onweer. We moeten bij dat woordje onweer inderdaad niet per se aan donder en bliksem denken, maar vooral ook aan heel slecht weer, een storm dus. Ik heb boven de preek geschreven, Elia heimgegangen. Dat is een poos geleden, maar in de preek van Henoch haalde ik de Hernhutters aan, die opwekkingsbeweging die op hun grafsteen niet bijtelde heimgegangen, heen gegaan, maar heimgegangen, naar huis gegaan. Wel, vanmorgen Elia heimgegangen. En we letten in de preek op Gods tijd, op Gods wijze en met Gods troost. Elia heimgegangen op Gods tijd, op Gods wijze en met Gods troost. Ter voorbereiding op de verkondiging zingen we samen Psalm 20... de versen 1, 2 en 3 over de open hemel. En wat een genade als je zo thuis mag komen bij God. Uw wens vervul de Heer, zingen we in vers 3. Psalm 20, vers 1, 2 en 3 zingen we ter voorbereiding op de verkondiging en voorafgaand mag u uw gave geven voor de Heer en zijn dienst. Het gebeurde terwijl ze al sprekend verder gingen, zie dat er een vurige wagen met vurige paarden kwam, die tussen hen beide scheiding maakte. Zo voer Elia in een storm naar de hemel. Elia heimgegangen, op Gods tijd, op Gods wijze en met Gods troost. Gemeente, ons amen op de verkondiging van Gods woord is Psalm 43, vers 4 en vers 5. Dan ga ik op tot Gods altaren, tot God mijn God, de bron van vreugd. Dat is een beeld van het verlangen om naar de tempel te gaan, maar veel dieper het beeld van het verlangen om thuis te komen, die na kortstondig ongeneugd mijn eindeloos verheugt. En hoe mogen we zeker weten dat ons stervende thuiskomen bij God is, als je met Elia mag belijden, uw hoop herleeft naar zijn gebod, mijn redder is mijn God. In hem ligt het vast. Psalm 43, vers 4 en vers 5. Gemeente, we gaan op Gods tijd. Ons leven is in Gods hand. Hij heeft ons eenmaal wonderlijk geweven in de moederschoot. En ook ons levenseinde ligt in zijn hand. Voor Elia en voor ons. Het gebeurde nu toen de Heere Elia in een storm zou opnemen in de hemel. Dat is vaderlijke voorzienigheid. Elia ging, want zei hij, de Heere heeft mij naar Bethel gezonden. En het lijkt mij dat hij wist dat zijn levenseinde nabij was. Omdat later die profetenzonen het ook wisten. En ik me zo voor kan stellen dat ze dat wel van Elia zelf gehad moeten hebben. Ik weet het natuurlijk niet. Maar ik denk dat Elia helder voor ogen had dat zijn tijd op aarde voorbij was. Soms voelen mensen dat aan. Zeggen mensen het ook. Dan neem een tijd kort op. Soms laat God het weten. Bereid je huis, want je zult sterven. Elia gaat gehoorzaam. En het liefst alleen. Zou dat ook niet een teken zijn dat hij het wist wat er stond te gebeuren? En later spreekt hij dat ook heel duidelijk uit. Want als ze de Jordaan overgestoken zijn door Gods kracht, dan spreekt Elia, voordat ik van u weggenomen word. Het lijkt me daarom wel dat hij alleen wilde zijn. En dat is ten diepste sterven ook. Je gaat alleen. Je kunt niets meenemen. En nog aangrijpender, je kunt niemand meenemen, zelfs je man of je vrouw niet, je moeder, je zus. De een gaat en de ander blijf nog. Op zijn hoogst kun je er voor elkaar zijn. Tot dat laatste moment. Elia gaat op Gods tijd. En heel opvallend, dat is niet op Elisa's tijd. En ook niet op de tijd van de omstanders. Zelfs niet op zijn eigen tijd. We gaan ze alle drie langs. Het is niet op Elia's tijd, niet op Elisa's tijd en niet op de tijd van de omstanders. Niet op Elia's eigen tijd. Want gemeente, als het aan Elia had gelegen, was hij er al lang niet meer geweest. Zijn naam heeft een prachtige betekenis. Mijn God is Heere. Of anders gezegd, wiens God Jahwe is. Maar veel eerder op de vlucht voor Ahab en Izebel zag hij het niet meer zitten. Toen was het zijn tijd om te sterven. Soms kunnen in ons leven depressiviteit en geloofstwijfel dwars door elkaar heen lopen. En dan lezen we, dat staat er zo aangrijpend in 1 Koningen 19. Hij zelf liep echter een dagreis de woestijn in, ging onder een bremstruik zitten en bad om te mogen sterven. Hij zei, het is genoeg. Neem nu mijn leven, Heere, want ik ben niet beter dan mijn vaderen. Dat was Elia's tijd om te sterven. Het hoefde voor hem niet meer. Maar het was Gods tijd niet. Gods tijd is altijd anders en altijd beter. Soms later, soms eerder. Het is wat spannend wat ik nu zeg, maar toch altijd goed. Dat is de troost van een christen, ook al beleef je dat niet altijd zo. Want het kan een diepe worsteling in ons leven zijn om het eens te worden met Gods tijd van jezelf en van je geliefde. En ik vind het dan genadig dat de Bijbel heel eerlijk die strijd, die aanvechting, die moedeloosheid en die depressiviteit van Elia ook gewoon in het woord beschrijft. Zulke mensen, die wil God kennelijk in zijn hemel hebben. Maar wel op zijn tijd. Niet op die van Elia. Het is ook niet op Elisa's tijd. Want Elisa die zit met al de vezels van zijn bestaan vast aan zijn geestelijke vader. Maar Elisa zei, vers 2, zo waar de Heer leeft en uw ziel leeft, ik zal u niet verlaten. Zo gingen ze naar Bethel. Dat is herkenbaar toch? Hoe moeilijk is het om op Gods tijd je geliefde los te moeten laten. Sommigen van ons zitten er middenin, of hebben het net achter zich, of zitten er na jaren nog middenin. Het staat er zo aangrijpend, hè? Zo gingen ze naar Bethel, zie je ze in gedachten gaan. Vol met hun emotie en vol met hun gedachten. En zo trekken wij soms met onze geliefden op van ziekenhuis naar ziekenhuis, tussen hoop en tussen vrees. En is er het verlangen om onze geliefden bij te staan? En is er de pijn om te aanvaarden als we ze moeten laten gaan? Heer, waar dan heen? Tot u alleen? Elisa die voelt de pijn, voelt de vrees voor wat er komen gaat. Om losgescheurd te worden van zijn geestelijke vader. Aangrijpend. En eigenlijk ook aangrijpend. Hoe Elia hem als het ware van zich af probeert te schudden. Elia zei tegen hem, Elisa, blijf toch hier, want de Heere heeft mij naar Jericho gezonden. Bijna alsof de woorden van de Heer Jezus hun licht, hun glans vooruitwerpen. Wie vader of moeder lief heeft boven mij, is mij niet waardig. En die zoon of dochter lief heeft boven mij, is mij niet waardig. En die zijn kruis niet op zich neemt en mij niet navolgt, is mij niet waardig. Elisa, man, dat is nou God liefhebben boven alles. Dat is amen zeggen op Gods tijd. Ook als die geliefde wegneemt. Ook als die mijn leven wegneemt. En wie het uit eigen ervaring kent, die weet. Dat kan een diepe strijd zijn. We geven ons niet zomaar gewonnen. Elisa ook niet. Zowaar de Heere leeft en uw ziel leeft, ik zal u niet verlaten. Zo kwamen ze in Jericho. Hij is er nog helemaal niet aan toe om zijn geestelijke vader kwijt te raken. En het is wel extra pijnlijk dat Elia er wel aan toe lijkt. Blijf toch hier. Keer op keer, hè. Blijf toch hier. Want de Heer heeft mij naar de Jordaan gezonden. Wat zouden ze nog gezegd hebben tegen elkaar? Toen Elisa toch meeliep. Zo gingen ze beiden verder. Ik zie zijn gedachten zo schokken samen. Soms heb je woorden. Soms heb je geen woorden. En intussen is de Heilige Geest aan het werk. Die milde regen. Om ook Elisa eenswillend te maken met God. Het derde, het is ook niet op de tijd van de omstanders. Want wat waren die omstanders van Elia ook van slag? We lezen dat die profeten later wanhopig en verward op zoek gaan naar Elia of zijn lichaam. Ze vonden hem niet. Het heimgangen van Elia was ook voor die omstanders ongedacht en onverwacht en ook op een ongekende manier. Maar als het over die omstanders gaat, die zo verrast werden door dit heengaan van Elia, moet ik de vinger nog ergens anders bij leggen. Ik vind het best opvallend waar de laatste preek van Elia overging. Dat hebben we toch als er iemand sterft. Die je goed gekend hebt, dan komt als laatste, komt toch direct in je gedachten. Waar hebben we het laatst samen over gehad? En ik volg zo af en toe wat internet voor. En de afgelopen week stierven twee oude emeritus predikanten. En ik zag de mensen hun herinnering ophalen, de laatste preek die ze van hem gehoord hadden. En ik snap dat wel. Zo komen ons de laatste woorden van iemand die je goed gekend hebt in gedachten. En nou heel aangrijpend. Wat is nou de laatste preek van Elia geweest? Dat lezen we aan het eind van het vorige hoofdstuk in vers 16. En hij sprak tot koning Ahazia. Zo zegt de Heere, omdat u boden gestuurd hebt om Baal-Zebub, de god van Ekron, te raadplegen, is het omdat er geen god in Israël is die u naar zijn woord kunt vragen? Daarom zult u niet meer van het bed waarop u bent gaan liggen afkomen. Maar u zult zeker sterven. Ik vind het opvallend, ik vind het aangrijpend. Dat de laatste preek, voordat Elia naar huis ging, een ernstige waarschuwing was tegen de dood. Het onderstreept maar dat wie de God van Israël niet dient en bij hem genade en vergeving vindt, dat hij omkomt. Er zijn gemeenten, maar twee wegen. Dat komt uit die laatste preek in alle ernst naar voren, omdat de God van Elia geen lust heeft in onze dood, maar daarin dat we ons bekeren en leven. Op Gods tijd, nu op Gods wijze. Gemeente, wij gaan niet alleen op Gods tijd, maar we gaan ook op Gods wijze. De een door een ziekbed en de ander wordt plotseling weggenomen. Kom even dicht bij uw hart, maar wat wilt u het liefst? Een ziekbed of niet? Als ik mensen spreek in ons dorp die helemaal niet geloven, dan zeggen zij nog wel eens: het is maar goed dat we dat niet voor het zeggen hebben. Ik denk dat dat waar is. Hoewel, ik hield deze preek ook in Kerkwijk en na die tijd zeiden mensen ook wel tegen me: dominee, ik ben toch wel heel dankbaar dat dat ziekbed er nog was van mijn geliefde. Want wat hebben we Gods genade toen dwars door alles heen toch mogen ervaren in wat we nog mochten bespreken. Ik zou niet kunnen kiezen, gemeente. Maar als je nou toch zeggen mag: mijn tijden zijn in uw hand. Ik ben het eigendom van de Heer Jezus geworden in leven en in sterven. Dan kunnen we ons levenseinde met een gerust hart aan onze goede God overlaten. En dan mag je zeggen: hij doet wat goed is in zijn ogen. Voelen we, gemeente, dat het altijd weer op die kernvraag uitkomt. Of je met je zonde en je schuld hebt leren schuilen achter het bloed van de Heer Jezus Christus. Als je wedergeboren mag zijn tot een levende hoop. En als dat er nog niet van kwam, gemeente, dan is de hoogste tijd. Want we weten niet hoe en wanneer we sterven. Intussen kan het je wel eens aanvliegen, hè. Ook bij zo'n preek als dit, als je er gewoon niet omheen kunt, als je erbij bepaald wordt, kan het je wel eens aanvliegen, die dood, een verschrikkelijke vijand. Ik moest denken aan die moeder die ooit tegen me zei: ik hoop dat de Heer Jezus snel terugkomt. Want dan hoef ik niemand van mijn geliefde aan de dood te verliezen, mag ik zo met mijn kinderen de Heer Jezus tegemoet. Ik nooit vergeten. Wat genadig als je zo mag leven. Is dat ons verlangen, gewoon ons gebed ook. Ook voor onze geliefden die de Heere misschien nog niet kennen. Het komt op Gods wijze. Ja, jongens en meisjes, hoe zit dat eigenlijk? Waarom moeten nou eigenlijk alle mensen in het Oude Testament ook gewoon sterven? Met ziekte soms en met pijn. En mag Elia zomaar naar de hemel? Komt God hem ophalen? Net als Henoch trouwens. Was Elia dan zo bijzonder? Had hij zo'n goed en heilig leven? Ik denk het eigenlijk niet. Want hij had ook zijn zwakke momenten, hè, toen hij in de woestijn liever dood ging. zijn vertrouwen kwijt was en zijn geloof. Waarom dan toch? Ik denk omdat God in die tijd al, door Elia en door Henoch, met zijn vinger als het ware naar de Heer Jezus heeft gewezen, die later naar de hemel zou varen. En zodat wij nu ook kunnen zeggen, die God die zijn zoon opnam, de wolken van de hemel, dat is dezelfde als de God van Israël, de God uit het Oude Testament. En hoe zouden wij anders thuis kunnen komen dan alleen door de Heer Jezus? Intussen wel op Gods wijze. Jongens en meisjes, zie je het voor je? In één keer is daar een vurige wagen met vurige paarden. En dan geen vuur wat alles kapot maakt, wat alles verbrandt. Nee, vuur, dan zie je hoe heilig God is en hoe groot God is. En dat vuur, dat doet Elia geen kwaad. Nee, dat vuur, dat neemt Elia mee. Schitterend vuur, daar kan het vuurwerk van deze wereld echt niet tegenop. En zo gaat Elia naar de hemel. Hij hoeft de doodsjordaan niet door. Dat is wat anders dan euthanasie. Dan een spuitje. Nee, God nam hem weg. Iemand zegt, zo zou ik ook wel willen heimgangen. Ik zei net, Elia's hemelvaart is een vingerwijzing naar de Heer Jezus. Maar Elia's heimgangen is ook een heenwijzing, een vingerwijzing naar de dood van een iedere christen. Dan zorgt God dat je thuis komt. Ik moest even aan die arme Lazarus denken uit de gelijkenis van de Heer Jezus. Dan staat er het geschiedde als de bedelaar stierf en van de engelen gedragen werd in de schoot van Abraham. Nog niet met ons lichaam, maar wel met onze geest. Mag je dan thuiskomen bij God, ook al moet je daarvoor de doodsjordaan door. En dan komen we bij derde, bij de troost, Gods troost. Het lijkt wel alsof Elia, Elisa van zich afschudt. Elia wordt losgemaakt. Als je een geliefde kwijtraakt, dan kan er van alles door je hoofd en door je hart gaan. Soms hebben mensen zelfs het gevoel, dat is een hele wonderlijke gedachte, daar schrikken ze dan zelf ook van. Dan hebben ze het gevoel, mijn geliefde heeft me in de steek gelaten. Dat is een hele wonderlijke emotie, maar die kan er zomaar zijn. Je kunt als geliefde sterven, kun je boos zijn op God. Je kunt niet eens zijn met Gods weg. Dan mag je God ook eerlijk vertellen trouwens. Hè? Je mag je hart voor God uitstorten op zo'n moment. En je kunt ook zomaar boos zijn. Op geliefden die je voor je gevoel in de steek hebben gelaten. Je weet natuurlijk met je verstand dat dat niet zo is. Maar in het verdriet kan er zoveel door je heen gaan. Jongens en meisjes, als er iemand sterft. Dan zie je misschien zo ineens je vader en je moeder huilen. Daar schrik je dan van, want dat had je misschien nog wel nooit gezien. Maar het is juist goed om als je diep verdriet hebt, om dan te huilen. Hoeven we ons helemaal niet groot te houden. Juist als je met de dood te maken krijgt, is het goed om je tranen te laten lopen. Elisa doet dat ook. En hij stort zijn hart ook uit bij God. Dan staat er in vers 11, Elisa zag het en hij riep, mijn vader, mijn vader. Er staat, hij riep, hij schreeuwde naar de hemel. Mijn vader, wagen Israël en zijn ruiters. En hij zag hem niet meer. Toen greep hij zijn kleren en hij scheurde ze in stukken. Dat deden de mensen als ze verdrietig waren in Israël. Verdriet hebben, dat kunnen mensen in het oosten beter dan wij. Kunnen we wat van leren. Wij willen ons maar groot houden, tot op de begraafplaats toe. Waarom eigenlijk? Mag je dan niet huilen? Mag je niet schreeuwen? Sommige mensen zeggen wel eens, dominee, het is nu 2 jaar geleden en de mensen vinden dat het onderhand maar eens over moet zijn. Maar ik moet nog zo vaak huilen. Nou, huil dan. Mag toch. Geef ruimte aan je verdriet. En stort je hart uit bij de levende God. Ook als je het niet eens bent met zijn weg, juist dan. Ik wil trouwens nog even 1 heel teer punt aansnijden. Het is misschien wat confronterend vanmorgen, gemeente, maar ik doe het toch. Valt ons op hoe Elia afscheid neemt van Elisa. Hij zegt niet tegen Elisa, als ik er straks niet meer ben, dan moet je dit en je moet zus en je moet dat niet. Zegt hij niets over. Gemeente, laten we voorzichtig zijn met beloftes vragen en beloftes geven op sterfbedden. Ik heb mensen meegemaakt die er diep onder gebukt gingen. Beloof je me dat moeder nooit naar het verzorgingshuis hoeft? Moeten we maar niet vragen. Want je weet niet hoe het leven loopt als je er zelf niet meer bent. En een ander die kan zo hopeloos verstrikt raken in zo'n sterfbedbelofte. We moeten niet over ons graf heen willen regeren. Ik zeg het misschien wat scherp, maar is dat ook geen teken van klein geloof? Of misschien zelfs wel van ongeloof? Ik weet, het is wat als je je geliefde achter moet laten. Maar zou het dan, zou onze geliefde bij God niet in betere handen zijn dan in onze handen? En zou God niet kunnen zorgen voor degene die ons lief zijn, als wij er niet meer zijn? Daar is geen belofte van achterblijvers voor nodig, hoewel het wel heel rijk is als je een vader of een moeder mag hebben die in je leven, maar ook bij het sterven zegt, zul de Heere dienen, mijn jongen. Mijn meisje, zul je de Heer Jezus zoeken. Dat zijn wel woorden op een sterfbed, die soms tot een diepe zegen het leven door zijn gegaan. En dat is wat Elisa vraagt. Want Elia vraagt het heel open, vraag mij wat ik voor u doen zal, voordat ik van u weggenomen word. Laat er toch 2 delen van uw geest op mij mogen zijn. Heel eenvoudig gezegd, Elia, dat de geest van God die op u was, ook op mij mag zijn. Verder is het Hebreeuws een beetje moeilijk hier, want bedoelt hij dan dat hij een nog groter deel wil, een dubbel deel? Of bedoelt hij met dat 2 delen, dat hij net als Elia de toekomst kan voorspellen en wonderen kan doen? Of bedoelt hij dat het zichtbaar zal zijn voor alle anderen dat hij ook de geest heeft ontvangen? Dat is niet helemaal duidelijk. Maar wel dit, dat het Elisa's verlangen is om de geest die bij Elia was, dat hij ook bij hem is. En is dit niet de enige troost? Dat de God van je moeder, dat de God van je vader, dat die ook jou nabij blijft als vader of moeder er niet meer is. En dat kan Elia niet geven. Genade is geen erfgoed. Dat kan alleen de Heere. U hebt een moeilijke zaak gevraagd. Het ligt buiten mijn macht. Alleen de Heere kan het. Maar kan de Heere niet beter voor Elisa zorgen dan dat Elia het kan? Juist dan wil God nabij zijn. En zo heeft Elisa het nakijken. En voer Elia in een storm naar de hemel. En daar staat Elisa dan, met de mantel nog in zijn hand. En nou komt het. Dan staat hij daar met die mantel. En hij sloeg op het water. En hoor wat hij dan roept. Waar is de Heer, de God van Elia? Ja, hij. Dat is niet brutaal. Maar dat is nou een beroep doen op de God van je vader, van je moeder, van je opa of oma. Dat is nu een beroep doen op de God van het woord, de God van Israël. Zo klampt hij zich vast aan de levende God. Lieve gemeente, ons leven gaat soms door de diepte heen. Van verdriet en van dood en van pijn. We raken soms onze geliefden kwijt en we zijn ons leven niet zeker. Maar roep dan in alle omstandigheden van het leven dit. Waar is de God van Israël? Waar bent u, God van het woord? En dan mag ik u op grond van Gods woord zeggen. Als je je zo vastklampt aan de levende God, dan zul je niet beschaamd uitkomen. Want dan is Hij het die draagt. En dan is Hij het die een pad baant waar je zelf geen weg meer ziet. En zo mag Hij verder. Ook al moet hij alleen, want de God van Elia, die leeft. Op het Pesachfeest staat een lege stoel voor Elia klaar. Hij wordt verwacht. Maar één Johannes de Doper is hij gekomen, de wegbereider van de Messias. En de vraag is, hoe is het met de stoel in ons leven? Is er plaats voor de God van Elia? Is er plaats voor de Jezus? Want een ieder die voor hem een stoel leerde klaarzetten, hem in geloof heeft leren verwachten, die zijn verschijning heeft lief gekregen, die mag weten, eenmaal, als de Jezus niet eerder terugkomt, dan komt mijn heimgangen. En dan zullen we voor altijd bij de Heere zijn. Amen. Laten we samen danken, bidden en voorbeden doen. Heere, God van Elia, Israëls God, Vader van onze Heer Jezus Christus, u danken wij dat er voor mensen die de eeuwige dood verdiend hebben, het evangelie van heimgangen is. Dat uw woord die wonderlijke weg naar het leven leidt, wijst het eeuwige leven. En wij moeten u bekennen dat we van onszelf midden in de dood liggen. En dat we in uw rijk niet kunnen komen tenzij we opnieuw geboren zijn. Maar we danken u dat die weg ons gewezen is. Dat uw woord ons is verkondigd. U, die het begin van ons leven in uw hand hebt. En het einde van ons leven. En we bidden van u, Heere, ook als dit woord dicht bij ons hart kwam, misschien ook pijn voelde en emoties en verdriet, dat dit uw woord ons voor het eerst of opnieuw aan u mag verbinden in geloof. Dat we ons vastklampen in geloofsvertrouwen aan u, zoals Elisa dat heeft gedaan. Heere, we leggen alles voor u neer, wat ons vanmorgen raakte, in ons eigen ziek zijn, in de wetenschap dat onze eigen tijd opkort, of dat van geliefden. Leggen de pijn en het verdriet van heel lang of heel kort geleden voor u neer. Toen we geliefden kwijtraakten aan de dood. We bidden voor hen. Die ook soms zoveel jaar daarna nog het verdriet en de pijn ervaren. Geef dat we het bij elkaar kwijt kunnen en dat we het bovenal bij u kwijt kunnen. En dat we mogen weten dat u onze God bent in leven en in sterven, in vreugde en verdriet, in blijde dagen en moeilijke dagen. Maar dat we bovenal zo mogen weten dat onze levensreis uw grote toekomst tegemoet gaat. En dat we daarom niet hoeven te vrezen. Wilt u ons zo behoeden op onze levensreis? Als we de komende week op vakantie gaan. Wilt u ons een goede rustperiode geven? Als we hier blijven. Wees ons in alle omstandigheden van het leven nabij. We bidden voor elkaar in ziekte en in zorg. We bidden voor Nel Jonkers. Heere, wilt u deze week een geslaagde operatie geven? De handen van de artsen sturen. En geven. In geloofsvertrouwen ons aan u over te mogen geven. Wetend dat de God van Elia en Elisa de levende is. De nabije. We danken u dat u ook dat betoond hebt in het leven van Ton en dat hij opnieuw een gunstige uitslag mocht krijgen. Dat hij zijn werk weer mag hervatten ook in de kerkraad. U bent te prijzen, o God. U bent genadig en groot en zeer barmhartig. We vragen van u, geef dat die grootheid en die barmhartigheid, die genade van u, ook uitgestraald mag worden om ons heen. In het werk dat het Dabar-team gaat doen op de camping in de Bommelerwaard. O Heere, zegen dat. Geef goede gesprekken. Geef geopende harten. U die met de regen de aarde weer openbreekt en vrucht geeft. U bent toch de Almachtige. U kunt toch harten ombuigen tot de vrezen van uw naam. Wilt u daarvoor het Dabar-werk zegenen? En ook het werk van onze jongeren wat ze in Bulgarije mogen doen. Geef dat het goed mag zijn voor hen zelf en voor degene die ze daar mogen ontmoeten. Wilt u ook daardoor uw koninkrijk bouwen in Bulgarije en wereldwijd. Zegen uw volk Israël. O Heere, doe ze zien dat Elia in de persoon van Johannes de Doper gekomen is en met zijn vinger heen wees naar de Heer Jezus, het Lam God. Open hun ogen, de ogen van uw geliefde volk. Bouw uw koninkrijk ook daar waar uw gemeente vervolgd wordt. Maak uw naam groot. Zegen ons. Wilt u met ons de week ingaan via de avonddienst en ons in alle omstandigheden van het leven, ver weg en dichtbij, hier in de kerk of thuis met ons verbonden, goed en nabij zijn. Ontferm naar uw barmhartigheid, om Jezus wil. Amen. Ons slotlied is Psalm 16, vers 6. Over ons levenspad, met alle druk, met alle moeite, met alle verdriet soms. Maar wie de God van Elia heeft leren kennen, mag zingen. De lieflijkheid van het zalig hemelleven zal eeuwiglijk uw rechterhand mij geven. Laten we samen staande zingen, Psalm 16, vers 6. Gaat u heen onder de zegenende handen van de Heer onze God. De Heere zegene en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.